Goedenavond. Fijn dat we vanavond weer mogen studeren in Gods woord. En misschien dat we niet zo heel veel aan tekst verder komen. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het gaat er eigenlijk meer om dat we Gods woord gaan verstaan in de diepte die erin zit. En als je gaat studeren, dan kom je daar ook terecht. Nou realiseer ik me gelijk dat dat voor een Bijbelgroep misschien niet altijd even makkelijk is. Om heel diep te gaan. Dus ik zal proberen om toch in zo begrijpelijk mogelijk Nederlands de dingen te zeggen. Maar het geweldige is dat als je gaat spitten in Gods woord. Dat er eigenlijk een enorme rijkdom naar boven komt. Een archeoloog die zoekt wel eens oude dingen in de grond. En dan vindt hij scherven of restanten. Maar als je gaat graven in Gods woord, dan vind je schatten. En dat vind ik zo geweldig, dat ik de schatten die ik gevonden heb vanavond met u wil proberen te delen. Voor de goede orde, het is vanavond 10 oktober 2007. We zijn ons aan het voorbereiden op de avonden die in de komende weken plaats gaan vinden. Overal in de stad. Mijn naam is Kees Brakshoofden en we gaan ons verdiepen in het gedeelte uit de Efezebrief vanaf vers 21. En ik stel voor dat voordat we dat gaan lezen, we met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Ja, Vader, wat is dat toch geweldig. Om te blijven leren uit uw woord. Om schatten te ontdekken. En dan gaat het er niet om dat we schatten opzamelen, maar dat we die schatten door kunnen geven. En dat we de rijkdom die u in onze schoot hebt geworpen, in ons dagelijks leven uit kunnen leven. Vader, u geeft zo ongelooflijk veel. Het is meer dan een leven studeren waard. En wat zijn we toch vaak armoedig bezig door onze tijd te verspillen aan dingen die het absoluut niet waard zijn. Maar die het in onze ogen misschien zo waardevol zijn. Dank u wel dat u ons vastpint op uw woord. Dat dat de rots is onder onze voeten, waardoor we niet uitglijden naar links of naar rechts. Of meegevoerd worden door allerlei wind van leer. Maar u zet ons met twee voeten bovenop de rots. En dat woord zult u gestand doen. Daar zijn we van overtuigd en dat heeft u zelf beloofd. U zult doen wat u gezegd heeft. We danken u dat we vanavond daar weer mee bezig mogen zijn. En geef ons een hart dat wil verstaan. Geef ons oren die willen horen. En we danken u dat u degene bent die ons dit allemaal aanreikt. Sterker nog, dat u degene bent die ons ontvankelijk maakt voor die woorden die zo uw grote liefde tot de mens uitdrukken. We danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Vanavond lezen we opnieuw. En misschien kan je dat wel nooit vaak genoeg lezen, maar vanavond lezen we opnieuw het gedeelte uit Efeze 5, vanaf het 21ste vers tot het einde van het hoofdstuk, vers 33. Nou is dat niet het einde van het gedeelte, maar verder zullen we vanavond zeker niet komen. Dus het is zeker de moeite waard om dat te lezen en ons te beperken tot dat gedeelte vanavond. Dat begint dan halverwege een zin met een komma, dat lijkt wat ongelukkig, maar het is echt een overgang, waar staat halverwege de zin je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. Nou, dat woordje vrees, dat zou wel een avond waard zijn om daarover na te denken. Nou, daar ben ik niet toe gekomen voor vanavond, maar misschien is dat voor de volgende keer eens iets om na te kijken. Want dat heeft niets met angst te maken, maar alles met diep eerbied, respect en ontzag voor alles wat met Christus en met God te maken heeft. Maar waar het heel nadrukkelijk om gaat, is je aan elkaar onderschikkend. Je zou kunnen zeggen dat is een soort kopje, schriftuurlijk kopje, alles wat de vaderen erboven hebben gezet in de vertalingen, dat is maar mensenwerk. Maar je zou kunnen zeggen, dit is een soort goddelijk opschrift boven het gedeelte wat volgt. De vrouwen, laten zij zich aan hun eigen man onderschikken, als aan de Heer, omdat de man het hoofd is van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente, En hij is de redder van het lichaam. Maar zoals de uitgeroepen gemeente zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. Mannen, heb je vrouw lief, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft en zichzelf overgeeft ter wille van haar, opdat hij haar heiligen zal, haar reinigend in het waterbad met zijn uitspraak, opdat hij aan zichzelf een heerlijke uitgeroepen gemeente zal presenteren, geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, maar opdat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Dit beantwoordt aan: een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en de twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Ik echter zeg het met het oog op Christus en met het oog op de uitgeroepen gemeente. Bovendien, ook jullie ieder afzonderlijk hebt zo je eigen vrouw lief als jezelf, opdat de vrouw nu haar man zou vrezen. En dan heb je weer datzelfde woordje vrezen, wat niets met angst te maken heeft, maar met hele andere zaken. Nogmaals, vanavond niet, misschien een andere keer. We zullen met elkaar gaan kijken. In de werktekst zijn we gebleven bij het einde van bladzijde 348. En als u de werktekst erbij pakt, dan beginnen we die te behandelen, maar niet woord voor woord, maar op bladzijde 349. Ik heb een soort aantekeningen tekst erbij gemaakt, en daarin wil ik toch naar het hele gedeelte van vanavond nog even kijken. Het eerste gedeelte over, je zou kunnen zeggen, de vrouw hebben we gedeeltelijk al behandeld. Maar nog even beginnend bij dat gedeelte over de vrouw. De vrouwen laten zij zich aan hun eigen man onderschikken als aan de Heer, omdat de man het hoofd is van de vrouw. Hoofd hebben we het vorige keer al wat over gehad. Hoofd, dat heeft heel duidelijk te maken met oorsprong ook, met begin, met hoofd zijn. En niet zozeer als degene die aan het heersen is, zal ik maar zeggen. Hoofd zijn heeft ook een verantwoordelijkheid voor de leden die eronder staan. En die verantwoordelijkheid die komt vanavond misschien nog wat meer aan de orde. De man het hoofd is van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. En we weten dat Christus die gemeente dient. Dat hebben we verschillende keren gelezen. En daar komen we ook later nog op terug. Maar zoals de uitgeroepen gemeente zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouw, de vrouwen aan hun mannen, staat er eigenlijk in de meervoud, in alles. Nou, dit gedeelte gaat natuurlijk over het huwelijksleven. Vorige keer hebben we gezien dat in het gedeelte vanaf 5 vers 21, 22 tot 6 vers 9 verschillende sociale relaties worden behandeld. Het gaat om man en vrouw in de relatie tot elkaar. Het gaat om kinderen en ouders in de relatie tot elkaar. Het gaat om heren en slaven, of met een wat moderner woord, werkgevers en werknemers in de relatie tot elkaar. Dat zijn de belangrijkste sociale relaties waarin een mens staat, hebben we gezien. Als je nou gaat naar het huwelijk, dan zou je eigenlijk terug moeten gaan. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Dan zou je eigenlijk terug moeten gaan naar Genesis. Als je dat al niet gedaan hebt, dan is dit echt een moment om te zeggen: hé, nu pakken we eens even Genesis erbij. Want om dat onderschikken van die vrouw aan haar man te begrijpen, moet je weten hoe God dat bedoeld heeft. En wat is de situatie waarin man en vrouw ten opzichte van elkaar geschapen zijn, neergezet zijn in de schepping en in wat daarna gebeurd is. Er is namelijk iets veranderd. En daarom wil ik vanavond vooral met de tekst uit Genesis 2 met u bezig zijn. En ik hoop dat we daar een aantal dingen uit kunnen halen. Ik weet dat het een studie in de Efezebrief is, maar ik denk dat het zo waardevol is om daarnaar terug te gaan. Want uit die tekst is toch de basistekst, zou je kunnen zeggen, waarin God man en vrouw aan elkaar gegeven heeft. Denk ik dat de tekst van de Efezebrief ook begrijpelijker wordt. En vandaar dat ik vanavond heel nadrukkelijk veel tijd wil besteden aan Genesis. En ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die tekst goed te begrijpen. En daar gaan we dan ook een stukje uit lezen. En ik stel voor om met u te lezen Genesis 2. En dan wil ik beginnen bij vers 4 tot en met 7. En daarna wil ik een klein stukje overslaan. Dat is eigenlijk, dat kan niet, maar ik doe het toch, ter wille van de tijd. En dan ga ik verder op in hoofdstuk 2 verder lezen. In Genesis 2 vers 4 staat in de NBG-vertaling: dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen ze geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Dat is een kern. De aarde was geschapen, maar nog niet gevuld. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. En toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem. Uit de akker, zou je kunnen zeggen. Aardbodem, akker, die bovenlaag van de aarde. En hij blies de levensadem in zijn neus, en alzo werd de mens tot een levend wezen. En waarschijnlijk staat in uw Bijbel, net als bij mij, erbij geschreven, tot een levende ziel, letterlijk. Dan sla ik een klein stukje over en lees met u verder in vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Weelde, de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. Dan heb je het weer. Er moet bewerkt en bewaard worden. De aarde moet gediend worden, zou je kunnen zeggen. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan het, al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Eigenlijk staat er: voor de mens vond hij geen hulp die bij hem paste. En je moet je dan afvragen: was het nou die mens die zocht of was het God? Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. En toen zeide de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten. En u ziet dat dat tussen aanhalingstekens staat. Het is eigenlijk het woord vrouw. Het is een Nederlands woordgrapje wat je in de schrift, in de oorspronkelijke taal, helemaal niet terugvindt. Het is gewoon vrouw. Deze zal vrouw heten, manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen En zij zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor elkander niet. Tot zover. Nou, als je nou dit gedeelte bekijkt, dan valt misschien al gelijk iets op, wat natuurlijk niet onbekend is, maar wat wel de moeite waard is om even over na te denken. Zo in vers, vers 19, daar zie je dat al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel wordt gemaakt uit aardbodem, uit de akker. En we hebben aan het begin gelezen dat ook de mens uit de aardbodem genomen werd, uit de akker. En in vers 7 hebben we dat al gezien. En pak je nou vers 9 erbij, dan zie je dat ook al het geboomte opschiet uit de aardbodem. Dus zowel het geboomte als alle dieren als de mens worden gemaakt vanuit die bovenlaag van de aarde, die aardbodem vertalen van, misschien moet je zeggen de akker, de losse, geërodeerde aarde. En uit die laag bouwt God alles. En nou is het opvallende dat de vrouw daar niet uit genomen wordt. Want de vrouw die wordt gebouwd uit de mens. Uit het materiaal dat uit de mens afkomstig is. Je zou kunnen zeggen wat we vertalen met rib is het ruwe materiaal. En daar geeft God vorm aan, daar bouwt hij aan. Er wordt ook een ander woord gebruikt. God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En dat is een heel bijzonder woord. Want bouwen, dat doe je niet alleen aan een huis, maar ook aan een familie. Hè? Een familie wordt gebouwd uit de leden waaruit die bestaat. Die is opgebouwd, zeggen we wel eens. Het woord bouwen, daar zit ook het woordje voor zoon in, ben. Een zoon, dat is de doorgaande geslachtslijn, de doorgaande zaadlijn van het huis. Het heeft dus met bouwen te maken. En bij bouwen denk je aan een plan. Er is een plan opgezet. Er zijn tekeningen gemaakt. Hè, dat is menselijk natuurlijk. De architect heeft zijn plannen getrokken. De lijnen gezet. Hij geeft opdracht. En het gebouw wat neergezet wordt moet volledig voldoen aan zijn ideeën. De vrouw wordt dus gebouwd, zou je kunnen zeggen, naar de ideeën die God zich had voorgesteld. En dat is heel bijzonder. Terwijl hij natuurlijk ook de mens, de dieren en de gewassen van de aarde uiteraard van tevoren heeft gepland, zal ik maar menselijk zeggen, want dat is maar een menselijke gedachte natuurlijk. Maar dit woord bouwen, daar zit toch het element in van, het is van tevoren bedacht en het is niet zomaar vanzelfsprekend dat het er is. Er wordt aan gebouwd. Ze is niet gemaakt uit de aardbodem, maar gebouwd uit de mens. En waarom is dat nou? Daar kun je heel diep over na gaan denken. Maar dat is natuurlijk omdat die man en vrouw aan elkaar gekoppeld weer de eenheid zijn die ze oorspronkelijk waren. De Adam. Je ziet ook dat het woordje man in vers 23 pas aan de orde komt. Daarvoor wordt gesproken over de mens. Pas als de vrouw uit de mens genomen is, komt de man naar voren, zou je kunnen zeggen. Dus zij ontstaan beide ontstaan bij de gratie van het feit dat God de rib, zou ik maar zeggen, uit de mens genomen heeft. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, de man is het restant. Het overblijfsel van wat God de mens gegeven had, voordat het vrouwelijke eruit genomen was. Die twee bij elkaar worden weer de complete mens. De Adam, die oorspronkelijk één was. Maar hier in dit gedeelte zie je juist dat Adam tot twee wordt. Tot man en vrouw. Twee complete wezens. Apart, compleet mens, maar toch ten diepste bedoeld om hun eenheid samen te vinden met elkaar. Partners, zou je kunnen zeggen. Nou, dan staat er iets wat natuurlijk ook niet nieuw is. En ik noem u zo een aantal dingen uit dat hoofdstuk waarvan u misschien zegt, ja, dat weet ik wel. Maar ik hoop dat al die losse elementjes aan het einde op hun plek vallen zodat we ineens gaan zien waarom in Efeze die tekst uit Genesis aangehaald wordt. En ik hoop dat dat aan het einde van mijn verhaal duidelijk naar voren komt. Hoe is die vrouw bedoeld? Die is bedoeld als hulp, als ezer. Hè, wij kennen dat woord natuurlijk wel uit onze gemeente. Steen van hulp, Eben Ha-ezer. Zij is bedoeld als ezer van de man. En daar, als je niet van overtuigd bent dat een hulp meer is dan een hulpje, moet je maar eens Psalm 118 vers 13 bijlezen. Hè, waar de Heer heel duidelijk als hulp wordt neergezet. En dat betekent, ja, heeft niets met, maar is een woord wat alles te maken heeft met een hulp die je eigenlijk absoluut niet missen kunt. Psalm 118 vers 13. En zij is geschapen, en wij hebben daar in het verleden wel eens van gezegd, als zijn complement, zijn compleetmaking. En natuurlijk is dat waar, maar in het Hebreeuws staat een woord wat eigenlijk betekent zijn tegenover. En dan moet je bij tegenover niet denken aan oppositie, aan twee tegenover elkaar strevende krachten of mensen of weet ik veel wat. Maar er zijn tegenover, daar zit de gedachte achter, je staat als man en vrouw tegenover elkaar en je kijkt elkaar in het gezicht. Tête-à-tête is niet helemaal het goede, maar het is wel wat een beetje uitdrukt, hè, wat de Bijbel ook zegt, van aangezicht tot aangezicht. Zo is de mens bedoeld. Ze staan tegenover elkaar, kijken elkaar in het gezicht. En dat gezicht is natuurlijk de spiegel van je hele wezen. Dus zij is zijn ezer van Adam en zij is zijn tegenover. En natuurlijk maakt hij tegenover hem compleet. Bijzonder is ook dat, denk ik, als je de eerste hoofdstukken van Genesis leest, dat woordje bouwen heb ik al gezegd, is best wel apart, want andere wezens werden geformeerd. En 2 vers 7, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem. God formeerde de mens. En waar moet je daarbij aan denken? Nou, heel sterk, dit woord heeft alles te maken met een pottenbakker die druk uitoefent op het materiaal om het zo te kneden dat er vorm in komt. Het wordt ook gebruikt voor potten, de woorden die daarmee te maken hebben, maar ook voor beelden. Hè, en dan soms helaas ook afgodsbeelden natuurlijk, die werden vormgegeven door een mens. En hier is God degene die vormgeeft, die formeert de mens uit stof, hè, uit de bovenlaag van de aarde. Daarnaast heb je natuurlijk het woord scheppen. En het woord scheppen, daar zouden wij niet zo gaan aan denken. Maar het woord scheppen heeft eigenlijk te maken met vullen. Vullen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld aan graan. Dat heeft daarmee te maken. Bara in het Hebreeuws. En bar, dat kom je in het Engels nog tegen bij sommige graansoorten. Barley, hè, dat is eigenlijk direct uit het Hebreeuws afkomstig, is een graansoort. Met graan vul je een dier totdat het vol en vet is. Daar komt dat woord vandaan. Scheppen heeft dus te maken met vullen. En die aarde, woest en ledig vertalen we dan, die wordt gevuld, die wordt vol en die wordt rijk gemaakt. En als de mens geschapen wordt, dan wordt die mens gevuld. Waarmee? Met het beeld en de gelijkenis van God. Dus al die verschillende woorden, wij lezen daar wat overheen, maar hebben een hele diepe betekenis. En in dit geval wordt de vrouw gebouwd, zij wordt niet geformeerd, ze wordt niet geschapen, maar de Heere God bouwde de rib, het materiaal bouwde hij uit tot een vrouw, de vrouw. Dan staat er ook nog iets heel bijzonders, namelijk, als je kijkt in vers 19, in het tweede gedeelte, daar brengt de Heere God al het gedierte van het veld en het gevogelte des hemels bij de mens. En dan staat er één enkel woordje en dan staat er om te zien hoe deze het noemen zou. Dus het doel van God, hè, het doel van al die dieren, is dat die mens daar een naam aan geeft en een functie beschrijft. En nou is het bijzondere dat ook als de vrouw geschapen is, wordt die bij de man gebracht. Maar wat staat er dan? In vers 22, het laatste gedeelte. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar naar de mens. Punt. Vrouw is niet een aparte functie of iets wat benoemd moet worden. Maar de vrouw is de vrouw. Punt. En zo wordt zij tot de mens gebracht. Terwijl de man dus, als het ware, hè, de mens samen, zowel man als vrouw, krijgen de opdracht te heersen over. En dat vindt zijn uitdrukking doordat alle dieren enzovoort tot de mens gebracht worden om zijn naam te geven. Maar hieruit blijkt eigenlijk dat die man niet gemaakt is om te heersen over de vrouw. Hier zit dat stukje heerschappij wat over de dieren zit, volgens hoofdstuk 1, zit er niet in. Met andere woorden, die man en vrouw zijn gelijkwaardig. Volkomen gelijkwaardig. Volkomen een eenheid. Daar gaat het ook verderop naartoe natuurlijk. Daarom zal een man zijn vader enzovoort zich aan zijn vrouw hechten. Een volkomen eenheid, volkomen gelijkwaardig. Er is wel onderscheid natuurlijk tussen mannelijk en vrouwelijk. Maar er is geen verschil in orde op dit moment. En dat is een heel belangrijk punt. Hier is de vrouw nog niet gesteld in orde, in rangorde zou je kunnen zeggen, onder de man. De man is niet het hoofd van de vrouw hier. Even over nadenken. Dat komt later pas. Dat komt later pas. En dat is denk ik een belangrijk punt. Waarom? Dat heeft ook met onze toekomst te maken. Het heeft ook met onze plaats hier en nu te maken. Maar het heeft ook te maken met onze plek in Christus. Want als ik dan maar gelijk naar het einde toe ga, dan is er in Christus geen mannelijk en vrouwelijk meer. In Christus, ons geestelijk bezit, er is volkomen gelijkheid, gelijkwaardigheid. En dat zie je eigenlijk terug in het begin, zie je daar iets van terug, in de zin dat de vrouw tot de man gebracht wordt, niet om een bepaalde reden. Niet om een naam te ontvangen. En als Adam dan zegt, dit was eens been van mijn gebeente, zegt hij eigenlijk, en vlees van mijn vlees, deze heet vrouw of manin, dan concludeert hij eigenlijk wat zij al was, want in het vers daarvoor heeft God al gezegd dat hij die rib uit de mens tot een vrouw bouwde. Dus Adam trekt eigenlijk de conclusie, hij geeft haar niet een naam, hij concludeert eigenlijk, zij is een vrouw. En dat was ze al. Toch wel bijzonder, denk ik dan zo. Zo'n gedeelte wat je denkt te kennen, er zit zo ongelooflijk veel in. Als de vrouw dan tot de man gebracht wordt, dan zegt hij, hey, dit was eens been van mijn been en vlees van mijn vlees. En been en vlees is ook wel een bekend woord voor ons. En dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan de opstanding van de Heer, hè, waarin hij zegt, zie dat ik, hè, ze zijn bang, discipelen zijn bang dat hij een geest is, maar hij zegt dan, een geest heeft geen vlees en beenderen zoals je ziet dat ik heb. Wat houdt dat nou in? Wij denken vaak gelijk aan vlees en bloed. Helaas wordt een aantal malen vlees en been, vlees en gebeente komt 7 maal in de schrift voor. Helaas wordt het een verschillende malen vertaald met vlees en bloed, maar dat is toch totaal iets anders. Hè, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, daar komen we in hoofdstuk 6 op. Maar dat is iets anders. Als het gaat om vlees en been, gebeente en vlees, dan gaat het om, ja, identiteit. Dat heeft te maken met, en denk dan aan het beeld uit Ezechiël, hè, waarbij het volk, het dal van dorre doodsbeenderen, maar de beenderen zijn er, ze sluiten zich aan één. Er komt vlees op en later pas geest. Natuurlijk is dat een prachtig beeld, een beeldspraak, maar been is heel belangrijk. Gebeente, je gebeente is dat wat je persoonlijkheid structuur geeft. Hoe je skelet in elkaar zit, Zo loop je. Zo beweeg je je voort. Dus het heeft te maken met je persoonlijkheidsstructuur. Jozef zegt ook, geeft de opdracht om zijn gebeente mee te nemen. Dat heeft te maken met zijn persoonlijkheid. Die mag niet achterblijven in Egypte. En je zou hierbij bijvoorbeeld kunnen lezen, het staat ook in de tekst, Spreuken 15 vers 30. Waar het over het gebeente, laten we dat er even bij pakken misschien. Niet zoveel moeite. En als u het er niet bij pakt zo snel, dan lees ik het wel voor. Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart. Dat is zo, hè? Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart. Een goede tijding verkwikt het gebeente. Nou, dan gaat het natuurlijk niet om je botten, maar dan gaat het om je persoonlijkheid. Wat drukt dat nou uit? Vier dingen. Je zou kunnen zeggen eenheid. Dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Drukt eenheid uit. Er is sprake van eenheid. Het drukt ook solidariteit uit. Solidair met elkaar. Op één lijn met elkaar. Het drukt ook wederzijdsheid. Er zijn er nu twee. Die elkaars tegenover zijn. En het drukt ook gelijkheid uit. Been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Het staat in uw tekst. Vier aspecten. En die eenheid die vinden we natuurlijk weer terug in vers 24. Waar toch de basis gelegd wordt door God voor het huwelijk. Een instelling die ver voor de wet, je zou kunnen zeggen vanaf de eerste twee mensen tot en met vandaag, elk mens die leeft, heeft met die instelling van God te maken. En verleden keer hebben we gezien dat we van die instelling van God een soort experiment hebben gemaakt. Ja, dat kan niet anders dan misgaan. Dat kan niet anders dan uit de hand lopen. Want je kunt met een instelling van God niet gaan experimenteren of het ook anders kan. Als God zegt dat dit de manier is om samen te leven, dan brengt het absoluut geen zegen om het op enige andere manier te proberen. En de trieste gevolgen daarvan zien we in onze maatschappij om ons heen. Hier is de sprake van been van mijn gebeente, zegt de mens, en vlees van mijn vlees. Man en vrouw staan dus niet tegenover elkaar, alsof ze elkaars tegenstanders zouden zijn. Maar dat tegenover, dat duidt juist op eenheid, op solidariteit, op gelijkheid en op wederkerigheid. De een, de ander. En dan kijk ik weer naar vers 21 van Efeze 5. Je aan elkander onderschikkend in de vrees van Christus. Aan elkander, dat is wederkerig. De een, de ander. En de ander, de een. Elk, de ander. Zoals dat Nederlandse oude woord, elkander, dat zo mooi uitdrukt. Bij elkaar ben je dat een beetje kwijt, dan zit die ander er niet meer in. Maar de betekenis zit er wel degelijk in. Als je nou kijkt naar dit hoofdstuk, dan is het duidelijk zit er een andere gedachte, basisgedachte achter dan hoofdstuk 1, waar het heel duidelijk om heersen gaat. Als de mens naar Gods beeld geschapen is, dan mag hij heersen over alle dieren enzovoorts. 1 vers 26, laten we dat er nog even bij pakken. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Dus onmiddellijk na dat beeld en gelijkenis wordt genoemd heersen. Heersen. Nou denkt u natuurlijk, ja maar de man die zal ook heersen over de vrouw. Nou daar kom ik straks op, want er staat een ander woord in hoofdstuk 3. Er staat een ander woord in het Hebreeuws. Heeft een hele andere betekenis. Dit heersen is, zou je kunnen zeggen, onder de voet brengen. Is heersen zoals een heerser heerst. Het is echt heersen. De mens mag heersen over die aarde. En natuurlijk heeft hij de opdracht die te bewerken en te bewaren. Dat wil zeggen niet daar verkeerd mee om te gaan. Maar het is wel degelijk een heerschappij. mooie is dat hoofdstuk 3 een ander woord gebruikt. En dat heeft alles te maken met de onderschikking uit de Efezebrief. Hoofdstuk 2 gaat eigenlijk helemaal niet over heersen, maar over dienen. Want daar gaat het over bewerken en bewaren. Dat is de taak van de mens. Die moet de aardbodem dienen. En als die de aardbodem dient, dan levert die vrucht op. Hij wordt in die hof gezet, hè? En heel duidelijk om te dienen. Hoofdstuk 2, vers 15. En je zou kunnen zeggen, passief dient de mens ook zijn vrouw, doordat zij uit hem genomen is. Er moet een stuk van hem opgeofferd worden, en daarin dient hij de vrouw die God aan het bouwen is. Hij moet een offer brengen. En dat doet hij passief. Hij is er helemaal niet bij betrokken. Hij is er zelfs niet bewust bij aanwezig. Hij heeft zelfs het hele proces niet gezien. De mens werd in een diepe slaap gebracht. Een narcose. Zal ik het maar even noemen voor het gemak. Ik heb één keer een operatie meegemaakt en dat is zo'n rare ervaring. Er is van alles aan de hand aan je lijf. En daar moet herstelwerk aan gepleegd worden. Zeg ik maar even heel oneerbiedig. Maar vaardige artsen die doen dat dan, maar die doen dat niet als jij daarbij aanwezig bent. Want stel je voor dat jij zou gaan protesteren. Ho ho, weg met dat mes, daar heb ik geen zin in. Bovendien, jij gaat je been terugtrekken zodra dat mes erin gestoken wordt, want je voelt pijn. Dus die mens moet van de wereld, die moet in een diepe slaap gebracht worden. En zo wordt de mens in een diepe slaap gebracht worden. Hij is passief en het resultaat is geweldig. Alles waar de mens actief bij betrokken is, zou je kunnen zeggen, nou ja, maar alles wat hij passief ondergaat van Gods kant, dat leidt tot zegen. Dat wil zeggen, genade. Daar kun je niks aan doen. Gods liefde, die kun je niet verdienen. Alles wat wij ontvangen van God, ontvangen wij passief. We staan met lege handen. En we kunnen alleen maar ontvangen. En zo is de mens hier aanwezig. Passief. Zelfs niet bewust. Wij waren er nog niet eens in beeld toen Christus al voor ons stierf. We hebben het nog niet eens met onze eigen ogen waargenomen, maar het resultaat is geweldig. Je zou kunnen zeggen, het is een zegen waar je eigenlijk veel te weinig bij stilstaat. Veel te weinig. En zo is het ook met die vrouw. Misschien dat we zitten hier in een behoorlijk mannengezelschap vanavond. Nou, laat ik maar voor mezelf spreken, dat ik te weinig oog heb voor de onschatbare waarde van mijn vrouw. En haar te weinig op waarde schat. Maar het is een geweldige zegen dat God haar gegeven heeft. Want hij zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik maak een tegenover voor hem. Ik maak een hulp, een ezer voor hem. En dat is iets geweldigs. Dat had die mens nodig. En God zag dat. De mens vroeg er niet om. Die had het helemaal niet door, waarschijnlijk. De mens is passief. Even terug naar dat gedeelte. Heersen of dienen. Hoofdstuk 1 zou je kunnen zeggen staat in het teken van heersen. Hoofdstuk 2 staat in het teken van dienen. En dan weer even terug naar onze tekst uit Efeze. Wat zegt die tekst anders? Eigenlijk anders. Dan dient elkaar. Dient elkaar. Bij dienen wil je er zijn voor die ander. Wil je je beschikbaar stellen voor. Wil je het hem naar de, of haar naar de zin maken. Ben je bereid om je te onderschikken. Schik je onder aan elkaar. En dat dienstbetoon, dat is natuurlijk heel onze wandel. Heel onze wandel. In dat gedeelte van de Efezebrief zijn we bezig. Wandel betekent eigenlijk dienstbetoon. En dat heeft alles te maken met de manier waarop man en vrouw naast elkaar of tegenover elkaar gezet zijn als elkaars tegenover. Nou, de verhouding is dus een van gelijkwaardigheid, van eenheid, van, ja, solidariteit is zo'n modern woord, maar van gelijkheid, wederzijdsheid. Dat is Genesis 2, maar dat is helaas niet zo gebleven, zou je kunnen zeggen. Want wat gebeurt er? De zonde. We weten het, hè? De slang komt en er wordt naar de woorden geluisterd. De vrouw geeft ook haar man en hij eet. Ik heb dan toch het stille vermoeden dat die man daarnaast gestaan heeft. En dat weliswaar die vrouw aangesproken wordt, maar hoe kon ze anders haar man op dat moment ook te eten geven? En die haar daar blijkbaar toch mee ingestemd heeft. En in ieder geval de solidariteit opbracht om ook te eten. En dat betekende dat er iets gaat gebeuren. Ze waren naakt, hadden ze eerst niet gezien. En plotseling ontdekten ze dat ze dat wel zijn. Naakt, een beeld van de zonde. En dan denk ik aan al die parades die in onze tijd zoveel mogelijk ontkleed door de straat te trekken. Want blijkbaar is het noodzakelijk om dat tentoon te spreiden. En daarmee spreid je eigenlijk je zonde tentoon. En de mens gaat er prat op in plaats van dat hij zich schaamt. En schaamte is de reactie die past bij naakt zijn. En de mens schaamt zich nergens meer voor. En gaat zich te buiten aan allerlei excessen. En wil dat nog breed uit op straat tonen ook. En wat je er maar van denkt. Maar schaamte hoort bij het ontdekken van het naakt zijn. En dat is wat waar iets aan gebeuren moet. God geeft bedekking. Hij geeft huid. Om die naaktheid te bedekken. En dan krijg je hoofdstuk 3, vers 16, waar het me eigenlijk om ging. Dan wordt de slang vervloekt om wat hij heeft gedaan, de vrouw niet overigens. En de man ook niet. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij zonen baren. En naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. Nou is het bijzondere dat hier een ander woord heersen staat dan het heersen uit hoofdstuk 1 over de dieren. Dit woord heersen heeft natuurlijk ook met heer zijn, met heersen te maken, met boven geplaatst zijn. En daar krijg je het verschil. Nu krijg je het verschil pas. Maar het heeft veel meer te maken met verantwoordelijkheid nemen over. Je ziet dit woord bijvoorbeeld terug bij Jozef in Egypte. Jozef heerste over het hele land. Maar zijn baas was de farao, zou je kunnen zeggen. Hij had nog echt wel iemand boven zich. Hij heerste over het hele land. Waarom? Hij was verantwoordelijk voor het voeden van het hele land. De farao had hem de taak gegeven, jij zorgt dat mijn volk in leven blijft. En hoe je het doet, doe je het. Jij hebt inzicht van God gekregen. Ik vertrouw erop dat op jouw woord mijn volk in leven zal blijven. En hij bouwde graanschuren, hij nam zijn verantwoordelijkheid. Hij deed alles wat moest, met als gevolg dat niet alleen het volk van Egypte, maar staat er dan de hele wereld voedsel kwam kopen, waaronder ook al de broers en zijn vader werd naar Egypte gehaald. Heersen heeft daar dus te maken met verantwoordelijkheid. Zoals ook de lichten uit Genesis 1 heersen over de dag en de nacht. Nou, dat heeft gewoon te maken met, ze zijn ervoor verantwoordelijk dat er dag en nacht is. En dat is een totaal ander woord dan het heersen in de zin van als een heerser erboven staan. Dus dit woord heersen, mashal, heeft te maken met verantwoordelijkheid. Terwijl het woord heersen uit hoofdstuk 1, rada, te maken heeft met een ander soort heersen. Vergelijk het maar met een liniaal, een regel. Je geeft de regel aan. Je trekt de lijn. Oké, ik denk dat dit heel belangrijk is om te gaan verstaan wat er nou eigenlijk in Efeze 5 staat. Waarom? Omdat Efeze 5 gaat over de orde van God. Hier stelt God in Genesis 3 een bepaalde orde in. En dat betekent dat de man in die orde hoofd wordt van zijn vrouw. Er is niet meer sprake van gelijkwaardigheid, maar er is sprake van verschil in functie. Verschil in rangorde zou ik misschien mogen zeggen. Beetje voorzichtig met dat woord. Hè? Maar er komt een verschil. En dat verschil heeft te maken met het leven hier op deze aarde. En dan ben je weer terug in Efeze 5. Dat heeft te maken met onze wandel in de Heer. Hier op aarde, levend, zijn man en vrouw nog steeds gelijkwaardig. Maar niet, en dat gaat helemaal tegen onze tijdgeest in, maar niet gelijk in die zin dat de vrouw in orde, in Gods orde, gesteld wordt om zich te schikken onder de man. En we hebben verleden keer al gezien dat daar een stuk vrijwilligheid in zit. Dus dit heersen, het woord zegt het al, heeft niet te maken met, nou leg ik jou op wat jij moet doen. Maar dit heersen heeft te maken met dienen. Met verantwoordelijkheid zijn. Met de taak die je gegeven is opnemen en die verantwoordelijkheid ook dragen. En zo mag de man hoofd zijn van zijn vrouw. En hij krijgt dan gelijk het voorbeeld van Christus bij. En dat is niet eenmaal, maar driemaal. Tot driemaal toe wordt de man gewezen op Christus. Blijkbaar heeft hij dat hard nodig. En want anders was het niet driemaal. En er is hier ook geen sprake van onderwerpen in hoofdstuk 3 van Genesis. Nergens wordt tegen de man gezegd dat hij zijn vrouw moet onderwerpen. Nee. Er is sprake van wederzijdse onderschikking. Volgens Efeze 5. Dus ook al heeft die man zijn plaats gekregen, nog om zich te schikken aan de ander, aan zijn tegenover. En dat kan alleen maar als hij haar wil dienen in liefde. Dat is Gods wijsheid, heersen in dienstbetoon, noem ik dat maar. Heersen in dienstbetoon. En dat is een vorm van heersen die niets te maken heeft met de baas spelen. Maar met het opnemen van je verantwoordelijkheid als hoofd. Nog een keer terug. Je ziet in Genesis 2 dus sprake van gelijkheid, gelijkwaardigheid en op hetzelfde niveau staan. En in Genesis 3 verandert daar iets in. En dat heeft te maken met het leven wat verder op deze aarde geleefd gaat worden. En ik denk dat dat alles te maken heeft met onze wandel in de Heer. Als je die twee nou naast elkaar zet, dan zou je kunnen zeggen, Genesis 2 geeft het beeld ongeveer. Hè? Op een beeld is altijd maar gedeeltelijk. Hè? Genesis 2 geeft het beeld van wat wij zijn in Christus. Hè? In Christus is geen mannelijk, geen vrouwelijk, geen slaaf, geen vrije, geen jood, geen onbesnedene. Maar we zijn alle één in Christus. Dat beeld zie je in Genesis 2. En in Genesis 3 zie je hoe dat zich uitwerkt in het gebroken leven op aarde, zoals we dat vandaag de dag nog steeds leven. In onze wandel in de Heer. Genesis 2 in Christus. Genesis 3 in de Heer. Zo heb ik dat maar even vertaald. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want nou zie ik ineens allerlei beelden uit de Efezebrief. Zie ik min of meer terug in die twee hoofdstukken. Het mooie is, die twee zijn bij ons ook aanwezig. Zoals nou iemand zou moeten begrijpen hoe hij dat heersen vorm zou moeten geven, hè, dienen in liefde, dan zouden wij in de gemeente dat wel moeten zijn. Dan zouden we veel meer van het huwelijk gaan begrijpen. Als we dat beeld erbij pakken en als achtergrond van de instelling van het huwelijk houden. Wat vind ik nou misschien nog wel het meest bijzondere? Dat is dat de instelling van het huwelijk hoort bij hoofdstuk 2. De eenheid die je ook vindt in de Efezebrief, wij zijn één in Christus, diezelfde eenheid vind je terug in hoofdstuk 2. Mijn oog viel er ineens op gisteren toen ik ermee bezig was. Ik denk, moet je nou eens kijken, waarom haalt Paulus tot tweemaal toe Genesis 2 vers 24 aan? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Waarom haalt hij dat twee keer aan? Dat hoort bij dat gedeelte. Waarin die volledige gelijkheid nog aanwezig is. Waarin dat bederf nog niet is toegeslagen. En dat is waar wij door Paulus, waar wij door de Heer Jezus naar teruggevoerd worden. Matthäus, in de tekst kwijt, 19 geloof ik. Vers 4, 5, daar in de buurt. Daar wijst de Heer Jezus ook op dit gedeelte. Hij wijst naar het nog onbedorven staat van de mens. En toen is het huwelijk ingesteld. En dat is iets ongelooflijks. Als je dat gaat begrijpen, dan snap je eigenlijk niet meer dat er nog iemand zonder het huwelijk zou willen. Want het is een geweldig beeld. Zo puur als de mens toen tegenover elkaar stond, is de opdracht om puur weer tegenover elkaar te staan. En nog even los van de woorden die daar genoemd worden. Verlaten, aanhangen, tot één vlees zijn, tot één vlees zijn. Wij vertalen dat onmiddellijk met onze westerse denken naar seksualiteit. Nee, tot één basar, tot één vlees zijn. Je was één vlees en je wordt het weer. Ten diepste, die ene mens wordt je weer. Dat is een veel diepere geestelijke laag dan wij met ons beperkte denken vertalen. Het gaat terug naar zoals God de mens geschapen heeft. In, ik noem dat dan maar, onbedorven staat. Er zal vast wel wat af te dingen zijn op die woorden, maar het is Genesis 2. En ik koppel dat gelijk aan in Christus. En daarna komt de zonde. Dan gaat er iets verloren. En dan moet er heerschappij komen. Maar niet in de zin van, nou stel ik jou hoog boven. Maar in de zin van, je bent het hoofd verantwoordelijk. Als hoofd. Als roos, als eerste, als beginsel. Ben je verantwoordelijk voor je vrouw en voor je gezin. En voor ieder die aan je zorg wordt toevertrouwd. Verantwoordelijk. Je hebt daar zorg voor te dragen. Het is dus niet een straf dat die man over haar zal heersen. Maar het is Gods orde om, ik denk, nog iets te bewaren van die hoge staat uit Genesis 2. Om te zorgen dat dat huwelijk terugverwezen wordt naar die periode. Denk erom, man, als je je voorstelt dat je zo belangrijk bent, je was er niet eens bij. Je hebt het niet eens bewust meegemaakt. Huh? Wat wou je nou? Ik heb die vrouw als een geweldig geschenk aan jouw zij gegeven. Wat stel je nou voor? Dat het jouw prestatie is of zo? En dat je nu baas moet gaan spelen? Ik heb je een ezer gegeven. Ik heb iemand tegenover je gegeven. Die je niet had. En nu mag je samen die eenheid beleven. Ik vond het enorm om ook te ontdekken dat het een ander woord was, dat heersen. Dat had ik eigenlijk nooit zo gelezen. En ook daar viel plotseling mijn oog op. Oké. Het gaat om de orde van God in Efeze 5. En dan lees je dat gedeelte plotseling heel anders dan, vrouw, je moet je onderschikken aan je man. Jongen, wat ben jij fout bezig als je het niet doet. He? Je moet doen wat ik zeg. Hoor ik dan die man al zeggen, je moet je onderschikken aan mij. Nou, dat valt helemaal niks te eisen. He? Terug naar Genesis 2 zou ik zeggen. Ga dat nog eens lezen, man. En ontdek dan dat je geroepen bent om te dienen. En vandaar hoofdstuk 5. Dan ga ik weer terug naar Efeze 5. Want die man, die krijgt me daar een opdracht. Zou je kunnen zeggen. En dat wordt dan 3 keer naar Christus verwezen, nota bene. 3 keer wordt er naar Christus verwezen. Mannen, heb je vrouw lief. Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Dat is het eerste wat hij zegt. Mannen, heb je vrouw lief. Wat is nou liefde? Ja, als ik dat op school zeg, dan zeggen ze, nou ja, liefde is geven en nemen. Hè? Je geeft iets en je krijgt wat en je neemt wat terug. Je krijgt wat terug. En ik zeg dan gelijk, ho, stop, een foute woord. Liefde is geven en ontvangen. En ontvangen. En waarom ontvang je? Omdat ook die ander geeft. Geven van 2 kanten. Als de vrouw aan een man geeft en de man geeft aan zijn vrouw, dan ontvangen ze ook allebei. Dus eigenlijk zou je bij geven kunnen stoppen. Laat het nemen er maar af. Nemen is naar je toe halen. Is een beweging naar je toe, terwijl geven een beweging van je af is. En dat is eigenlijk altijd wat met liefde te maken heeft. Liefde heeft te maken met een geschenk. Liefde is in het Hebreeuws ahav. Heeft te maken met het eerste geschenk van je leven. Afgekort, A betekent, nee, haaf betekent geschenk, gift, geven. Wat is het eerste geschenk van je leven? Dat is dat God je familie geeft. Die kies je zelf niet voor. Die krijg je zomaar cadeau. Vader, moeder, broers, zussen, familie om je heen is een geschenk van God. En alle daden tegenover die familie, dat is liefde. Alle daden en alle uitingen tegenover die familie, dat is liefde. Daar begint het. Dat is de eerste les, zou je kunnen zeggen, van liefde. Die ontvang je thuis, in je gezin, waar God je geplaatst heeft. Het heeft te maken met schenken. Geven. Letterlijk geven. Het eerste geschenk van je leven. Vader, moeder, broers, zussen. En dan wat verder weg de familie. Een geschenk van God. Daar geef je antwoord op. En met die mensen in het bijzonder ontwikkel je een liefdesband. Je geeft uitingen, ouders geven uiting aan hun liefde door hun kind te knuffelen, door het op te pakken, door het te voeden, door het te koesteren, door het een veilige plaats te bieden. En als ik dat zeg, dan denk ik gelijk aan al die gezinnen waar die veilige plaats niet meer aanwezig is. Hoe kan zo'n kind in zijn verdere leven ooit liefde geven, als je nooit begonnen bent met liefde te krijgen? Maar dat is Gods beeld daarachter. Het is geven, geven. Een geschenk, een gift, een gave. Dat zit heel duidelijk in het woord voor liefde. En de man wordt opgeroepen om zijn vrouw lief te hebben, te geven. Te geven, geef. Niks nemen, geven. Het zit er zo duidelijk in het Hebreeuws. En dan kan je zeggen, ja, jij met je Hebreeuws, daar heb je hem weer zo'n Hebreeuws woord. Ja, maar dat is wat Paulus voor ogen heeft. Die dacht, Joods, Hebreeuws, hoe ik het zeggen moet. Die dacht in termen van de schrift, dat is het beste. En uit die schrift kende hij dit woord, Ahav. En wist hij van die geborgenheid, van dat geschenk. En welk geschenk is groter dan de genade die wij van God hebben gekregen? Hoe kan je anders dan genade schenken aan elkaar, als man en vrouw? En dat verdien je vaak ook niet. Als je weer eens tekortgeschoten bent en toch ontvang je het. En mag je ook geven. Schenk elkander genade. Geef. Heb lief. Liefde is dus niet weer zo'n mooi abstract begrip. Maar liefde is eigenlijk letterlijk geven. Geven. Al die abstracte begrippen die wij ervan gemaakt hebben, dat is Grieks denken. Nee, we moeten terug. Hoe denkt die persoon uit het volk van God die de schrift leest? Hoe heeft hij dat leren verstaan? Nou, begint bij zijn familie. Alles wat je tegenover je familie doet en uit, dat is liefde. Dan zie ik daar en dan zie ik mezelf weer met die kleine, net geboren baby apen trots op mijn arm. En die wil ik helemaal knuffelen, vasthouden en nooit meer weggeven. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ze worden ook groot en dan denk je er wel eens anders over enig moment. En dan denk je meer aan behang en plakken en zo. Maar toch, die liefde, die blijft. Wat voor streken ze ook uithalen, zou je haast zeggen. Goed, mannen, heb je vrouw lief. Dat is de eerste opdracht. Zoals Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft en zich overgeeft ter wille van haar. Geeft, daar staat het notabene. Hij geeft zich over. Hij geeft zich over. Ter wille van haar. Opdat hij haar heiligen zal. Het is in dienstbetoon. Hij ging de weg naar Golgotha. Hij gaf zich vrijwillig. En dan zie ik de zoon daar met het hout op zijn rug die heuvel op wandelen. Dat had hij niet hoeven doen. Dat was uit liefde. Omdat hij zich wilde geven, restloos geven. Dat beeld. Mannen, heb je vrouw lief. Alle mensen. Wat een diepte. En wat schiet ik daarin tekort? Omdat ik nog zo graag mijn eigen wil handhaven wil. Of mijn eigen belangen voor ogen heb. Bij Christus was daar geen sprake van. Wat een opdracht. Nou, daar kan je je leven lang aan werken, zou ik haast zeggen. Ongelooflijk. Heb je vrouw lief. Zoals Christus de uitgeroepen gemeente. En tegelijk ook voor ons, wat een belofte als uitgeroepen gemeente. Hè? Christus heeft ons lief. Hoe? God heeft ons lief. Hoe? Door zijn eigen zoon die weg te laten gaan. En daar bewees hij zijn liefde. Hij gaf alles, alles. Zijn eigen zoon. Liefde is geven. Zo, opdat hij aan zichzelf een heerlijke uitgeroepen gemeente zal presenteren, geen vlek of rimpel hebbend, of iets dergelijks hebbend, maar opdat ze heilig en smetteloos zou zijn, zo zijn ook de mannen verschuldigd hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Dat kan ook niet anders, want de vrouw is uit datzelfde lichaam genomen. En je bent toch die eenheid, je wordt toch terugverwezen naar Genesis 2. Eén vlees. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Nou, dat kost geen moeite, hè? Jezelf lief te hebben. Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en hij koestert het. En dan zie je het weer, datzelfde beeld, hè? Over liefde gesproken. Voeden, koesteren. Je kinderen, die geef je toch alles wat je maar kan. Je wilt ze zo goed mogelijk opvoeden, voeden, koesteren. En dan wordt weer Christus als voorbeeld genomen. Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente. Dus weer zie je dat we de opdracht hebben om die vrouw te voeden en te koesteren, iets wat je koestert. Hè, daar hecht je zeer grote waarde aan. Moet je eens kijken, als je een klein voorwerp van iemand, van wie je houdt, dat koester je, hè, dat bewaar je, daar ben je zorgvuldig mee. Daar hecht je zeer grote waarde aan, want het is van mijn geliefde. En vooral in de periode van verliefdheid, hè, zie je allerlei kettingjes die een half doormidden zijn en de andere helft is dan bij die ander. En dat wordt gekoesterd. Nou, dat is verliefdheid. Maar liefde gaat nog veel verder. Voeden en koesteren, zoals ook Christus, de uitgeroepen gemeente. Die voedt hij en die koestert hij. Omdat we leden zijn van zijn lichaam. Daar heb je het weer. Eenheid, volkomen eenheid. Die eenheid tussen man en vrouw. Dit beantwoordt aan, een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En de twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. En ik denk dat daar iets in zit van Genesis 2. Dat geheimenis groot is. Dat Paulus terugwijst naar die periode voordat de zonde er was. Dat daar dat geheim achter zit van in Christus één zijn. Ik zeg het echter met het oog op Christus en met het oog op de uitgeroepen gemeente. Bovendien, ook jullie ieder afzonderlijk hebt zo je eigen vrouw lief als jezelf. Opdat de vrouw nu haar man zou vrezen. En dan komt dat vrezen weer terug. Zoals Christus. En de man dus wordt opgeroepen, in vers 23 hebben we gezien, om hoofd te zijn. Zoals Christus hoofd is. In vers 25 om zijn vrouw lief te hebben. En in vers 29 om haar te voeden en te koesteren, zoals Christus de uitgeroepen gemeente. Dus drie keer wordt hij gewezen op Christus. En zo mag je gedrag ten opzichte van je vrouw zijn. Zo mag je hoofd zijn, dat wil zeggen niks te heersen, hè? Maar je verantwoordelijkheid dragen, zou je kunnen zeggen, in menselijke termen, hè? Op dit aardse moment, je vrouw lief te hebben en te voeden en te koesteren. Driemaal Christus als voorbeeld. Oké. Nou, even terughalen. Als we nou kijken naar Christus als Heer en Hem als Heer erkennen, dan erkennen we Hem eigenlijk op dezelfde manier zoals de vrouw de man zou moeten erkennen. Verleden keer hebben we gekeken naar het woord autoriteit, dat is geen schriftuurlijk woord. Dan denken wij gelijk aan de autoriteiten en wat we daarvan kennen in ons dagelijks leven. Maar als we naar de schrift kijken, dan zien we dat God spreekt over orde. God is een God van orde. 1 Korinthe 14. Alles moet in bepaalde orde toegaan in de gemeente. Laten we dat even bekijken. 1 Korinthe 14. En eigenlijk zit daar gelijk ook achter, niet alleen in de gemeente, maar ook in het gezin. En daar is Paulus nu in die wandel aan bezig. Autoriteit is wel het beste woord om iets dergelijks uit te drukken, maar Ik ben altijd een beetje voorzichtig als een woord niet direct uit de schrift voortkomt. Omdat je daar zo makkelijk allerlei menselijke gedachten aan vast kan knopen. Dus even terug naar 1 Korinthe 14. Als het dan gaat om profeteren in de gemeente, dan zegt Paulus in vers 31, want gij kunt alleen één voor één profeteren, opdat alle lering en alle opwekking erdoor ontvangen. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, ondergeschikt, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. In die gemeente moet het ordelijk toegaan. Hij geeft er in dat hoofdstuk uitgebreid aanwijzingen voor hoe de orde in de gemeente moet zijn. Op allerlei gebieden en wat je dan op dit moment ook maar denkt over profeteren enzovoort. Daar gaat het me even niet om. Er moet orde zijn. En zo heeft God orde in de hele schepping gegeven. En ook in vers 40 staat dat nog een keer. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. Gods orde is iets om te koesteren, om vast te houden, om niet van af te wijken. Afwijken van Gods orde brengt nooit zegen, zou je kunnen zeggen. En tot zover.